Gemeente, wij gaan lezen uit het Oude Testament. En wij lezen uit Genesis 7, heel het hoofdstuk. Genesis 7, vers 1 tot en met 24. En daar luidt Gods heilige en foutloze woord als volgt. Daarna zei de Heere tegen Noach: ga in de ark, u en heel uw gezin. Want ik heb gezien dat u te midden van uw tijdgenoten voor mijn aangezicht rechtvaardig bent. U moet voor uzelf van alle reine dieren 7 paar nemen. Een mannetje en zijn vrouwtje. Maar van de dieren die niet rein zijn, 1 paar, een mannetje en zijn vrouwtje. Ook van de vogels in de lucht 7 paar, mannelijk en vrouwelijk, om de soort op heel de aarde in leven te houden. Want over nog 7 dagen zal ik het op de aarde 40 dagen en 40 nachten laten regenen. En ik zal al wat bestaat, wat ik gemaakt heb, van de aardbodem verdelgen. En Noach deed overeenkomstig alles wat de Heer hem geboden had. Noach was 600 jaar oud toen de watervloed over de aarde kwam. Toen ging Noach met zijn zonen, zijn vrouw en de vrouwen van zijn zonen met hem in de ark, vanwege het water van de vloed. Van de reine dieren, van de dieren die niet rein waren, van de vogels en van alles wat over de aardbodem kruipt, kwamen er 2 aan 2 naar Noach in de ark, mannelijk en vrouwelijk, zoals God aan Noach geboden had. En het gebeurde na die 7 dagen dat het water van de vloed over de aarde kwam. In het 600ste levensjaar van Noach, in de 2e maand, op de 17e dag van de maand, op die dag zijn alle bronnen van de grote watervloed opengebarsten en de sluizen van de hemel opengezet. En er was regen op de aarde 40 dagen en 40 nachten. Op diezelfde dag gingen Noach en Sem, Cham en Jafet, de zonen van Noach, en ook Noachs vrouw en de 3 vrouwen van zijn zonen met hem in de ark. Zij en al de wilde dieren naar hun soort, al het vee naar zijn soort, alle kruipende dieren die over de aarde kruipen naar hun soort, en alle vogels naar hun soort, al wat gevleugeld is. En van alle vlees waar een levensgeest in was, kwamen ze naar Noach in de ark 2 aan 2. En die kwamen als mannelijk en vrouwelijk van alle vlees, zoals God hem geboden had, en de Heere sloot de deur achter hem toe. En de vloed was 40 dagen op de aarde, en het water nam toe en hief de ark omhoog, zodat hij van de aarde oprees. En het water steeg en nam sterk toe op de aarde, en de ark dreef op het water. Het water steeg meer en meer op de aarde, zodat alle hoge bergen die onder heel de hemel zijn bedekt werden. Nog 15 el, dat is ongeveer 8 meter, daarboven steeg het water en de bergen werden bedekt. En alle vlees dat zich op de aarde bewoog, gaf de geest, de vogels, het vee, de wilde dieren en alle kruipende dieren die over de aarde kropen, en alle mensen. Alles met levensadem in zijn neusgaten, van alles wat op het droge leefde, stierf. Zo verdelgde hij alles wat bestond, wat op de aardbodem was, van mens tot dier, tot kruipende dieren en vogels in de lucht, verdelgd werden zij van de aarde. Alleen Noach bleef over, en wat met hem in de ark was. En het water had 150 dagen lang de overhand op de aarde. Amen. In mijn eigen gemeente in Poortvliet hou ik een prekenserie over de geschiedenis van de zondvloed. En we zijn nu bij het derde deel aangekomen. Eerst heb ik over Genesis 6 gepreekt, de aankondiging van de vloed. Daarna met hervormingsdag over Hebreeën 11 vers 7. Door het geloof heeft Noach. En nu Genesis 7, de komst van de vloed. En het uitgangspunt voor de prediking deze middag is het 16e vers, het 2e gedeelte. Genesis 7 vers 16b lees ik u nogmaals. En de Heere sloot de deur achter hem toe. We schrijven dan ook boven de preek: en de Heere sloot toe. En de Heere sloot toe. 2 aandachtspunten. Ten eerste, de Heere sluit uit. En ten tweede, de Heere sluit in. Dus de Heere sloot toe, de Heere sluit uit, de Heere sluit in. Iedereen die wel eens met het vliegtuig is geweest, die zal weten waar ik het over heb. The final call. Nog één keer wordt er omgeroepen voordat het vliegtuig vertrekt. En de nog ontbrekende passagiers moeten zich haasten om dat vliegtuig binnen te gaan, anders zal het opstijgen. Eigenlijk begint zo ons hoofdstuk, Genesis 7, vers 4, met de final call. Het was 120 jaar genade tijd, leert Genesis 6 ons. En nu zegt Genesis 7 nog 7 dagen. En dan? Dan zal de ark boorden. Dan zal de zondvloed komen. Het vernietigende oordeel. En dan doet de Heer 2 dingen. Hij sluit uit en hij sluit in. Allereerst, hij sluit uit, ons eerste punt. Want in vers 11 lezen we dan dat de vloed komt. En wat gebeurt er dan? Genesis verklaart dat het niet door een bovennatuurlijke gebeurtenis is geweest, een onzichtbare hand, maar een natuurlijke reden heeft de zondvloed, namelijk alle bronnen van de grote watervloed zijn opengebarsten en de sluizen van de hemel zijn opengezet. Dus er gebeurden eigenlijk 2 dingen. Het water kwam uit de grond en uit de lucht. En hier op deze plaats wil ik even een uitstap maken om ook naar de betrouwbaarheid van het verslag van Genesis te kijken van de zondvloed. Want Petrus zei het al in zijn dagen, in 2 Petrus 3, dat er spotters zouden komen met de zondvloed. Die het zouden verwijzen naar het rijk van de fabeltjes, zouden zeggen, geloof jij nog in dat soort onzin? Die dagen kwamen, zei Petrus, sterker nog, die waren in zijn dagen al aangebroken en het is niet anders in onze dagen, of wel, gemeente? Ik werkte als leidinggever in de supermarkt een heel aantal jaren. Toen had ik met de jongens van de vulploeg ook wel eens over het geloof en ook de meiden natuurlijk. Toen zei een jong een keer, ja maar ik geloof niet, hij heette Bart. Want zo'n man, het allemaal van die diertjes in zo'n houten schip op zo'n grote vloed, is toch erg ongeloofwaardig. Kijk, en als er nou heel veel knappe koppen in deze wereld, vooral op de universiteiten en daaromheen zijn, die zeggen, ja, de zondvloed is een sprookje, kun je zulke jongens het dan kwalijk nemen dat ze niet geloven in die zin? Ja, raakt het ons niet ook, gemeente, als zeker die eerste hoofdstukken van onze Bijbel zo worden aangevallen? De jongeren van de gemeente, ook hier bijvoorbeeld, die nog wel naar de kerk komen, maar twijfelen of die niet meer naar kerk gaan. Is het wel betrouwbaar wat ik lees? Maar denk niet dat het alleen iets voor jongeren is. Ook ouderen, ook dominees. De Satan vliegt ons ook nog wel eens naar de keel om die betrouwbaarheid van het woord eens even flink in twijfel te trekken. En eigenlijk is er geen diepere aanvechting dan wanneer dit woord in twijfel wordt getrokken. Want waar moet je naartoe vluchten als de Bijbel niet waar blijkt te zijn? En als er ook maar één vers uit de Bijbel onzin zou blijken te zijn, waarom zouden die andere versen dan wel de waarheid zijn? Hier is alles om te doen, gemeente. En het is heel belangrijk om de betrouwbaarheid van Gods woord te blijven onderzoeken. Want ik zeg u eerlijk, als ook maar één zinnetje in de Bijbel onzin zou zijn, zou ik de kansel echt niet meer opgaan. Hoe kan ik het dan nog verkondigen? Zullen we eens kijken naar de zondvloed. Is het nou echt zo'n sprookje zoals veel mensen beweren? Kijk, eigenlijk zouden we hier genoeg aan moeten hebben. De profeet Jesaja leert dat het waar is, Jesaja 54, de zondvloed. De apostel Petrus in zijn eerste en tweede brief heeft het erover. En de Heer Jezus Christus zelf leert dat de zondvloed gebeurd is zoals beschreven staat in Genesis. Daar zouden we eigenlijk genoeg aan moeten hebben. Maar tegelijkertijd zijn wij zo zwak, wordt het zo alom aangevallen, dat de Heer gelukkig ook nog genoeg aanvullend bewijs heeft gegeven voor de betrouwbaarheid van de Bijbel en zeker van Genesis 1 tot en met 9. Kijk, die zonvloed, zei ik net al, die is dus niet door een of andere magische gebeurtenis ineens gekomen, maar het had een natuurlijke aanleiding. Zegt Genesis, water uit de afgrond en water uit de hemel. Nu is het ook prima verenigbaar met wetenschap. En zijn er ook hele duidelijke oorzaken aan te wijzen dat zo'n zondvloed heeft kunnen komen. Kijk, we moeten ons voorstellen, de wereld voor de zondvloed heeft er heel anders uitgezien dan de wereld na de zondvloed. Op allerlei gebieden, dat kan ik niet allemaal noemen, dan wordt het wel een heel erg lange middag, maar alleen al dat het één groot continent was voor de zondvloed. Nu hebben we 7 continenten. Daarvoor was het er 1. En vroeger bij aardrijkskunde vond ik dat altijd interessant. Dan zag ik hoe West-Afrika en Brazilië eigenlijk zo in elkaar gepuzzeld konden worden. En ik dacht, hoe zit dat? Voor de zondvloed was het 1 groot continent met een heel ander klimaat, een heel andere levensverwachting enzovoort. En wat dan gebeurd is op die dag van de zondvloed, waarschijnlijk, is dat de oceaanbodem, de oceaanplaat, heel snel is gaan zakken aan de kustlijn. Die is helemaal ingezakt als een pudding. En omdat die oceaanplaat inzakte, trok die de hele rest van de oceaanplaat mee. En u snapt, dan wordt dan een geweldige vloedgolf gestuurd naar het land. Een tsunami van wel enkele kilometers hoog, zeggen geleerden. Die is zo over de aarde uitgestort. Er kwam water uit de grond. En we snappen, hè, als zo'n oceaanplaat in de grond zakt, dan scheurt de grond op heel veel verschillende plaatsen. En als de grond echt goed scheurt, dan komt daar lava uit het binnenste van de aarde. En als er heel veel lava in heel veel water terechtkomt, wat krijg je dan? Heel veel waterdamp. En van waterdamp krijg je regen. Dat is de tweede verklaring die Genesis 7 geeft voor het komen van zoveel water. Dus het is in die zin goed te verklaren. Het is een heel reëel model. Hè? Morgen kan het anders zijn in de wetenschap. Maar hiermee kunnen we heel prima verklaren dat er zo'n zondvloed is gebeurd. Sterker nog, heel veel in de aardbodem bevestigt zo'n soort scenario. En er kwam zoveel water op de aarde, zegt vers 20, dat het wel 8 meter hoger dan de hoogste berg lag. Nu moet je niet denken dat de bergen toen zo hoog waren als de bergen nu. De bergen op de oude wereld waren vele stukken lager. Denk bijvoorbeeld aan de Mount Everest nu in het Himalaya-gebergte in India en Pakistan. Dat is de hoogste berg ter wereld, die is 8,8 kilometer. Die is na de zondvloed ontstaan. Sterker nog, op de top van de Mount Everest, 8,8 kilometer hoog, zijn sporen terug te vinden van zeediertjes. Dat is best opvallend. En evolutionisten en zo, die breken hier hun hoofd over. En daarbij, die geschiedenis van de zondvloed, als we naar de inheemse bevolking van de wereld kijken, dus de originele bevolking op de werelddelen, de aboriginals in Australië, de oorspronkelijke bevolking van Japan, Europa, Noorwegen, Indianen in Amerika, de Maya's in Zuid-Amerika, al die verschillende volken over heel de aarde, die kennen een zondvloedverhaal. Al die volken, en natuurlijk is het verbogen en veranderd. Stukken uit de Bijbel zijn ook afgodisch gemaakt en zo. Maar elke oude cultuur die kent een zondvloedverhaal. Terwijl die culturen duizenden jaren apart van elkaar hebben geleefd. Hoe is dat te verklaren? Nou, dat is simpelweg te verklaren vanuit Genesis dat de volken bij de toren van Babel uit elkaar zijn gegaan. Toen lagen de continenten nog niet zo ver uit elkaar. En dat al die volken over heel de wereld een gezamenlijke afstammelingen zijn van Noach. En zo kan ik ook over Genesis 1, 2 en 3 zeggen. Dat zijn bij al die volkeren terug te vinden. Een hof van Eden, een soort zondeval enzovoort. Goed, ik zou nog even door kunnen gaan, maar dit is geen college. Voor nu zou ik willen zeggen, De Heere sluit uit, is het eerste punt, maar de Heere sluit geloof en wetenschap niet uit. Integendeel. We hebben juist betrouwbare christenwetenschappers nodig die de schepping, die prachtige schepping waar nog zoveel mysterie in zijn, om die te gaan onderzoeken. Geloof en wetenschap sluiten elkaar niet uit, maar in. Zo zijn ook alle grote universiteiten gesticht. Oxford, Yale, Harvard. Door betrouwbare christenen die de schepping nader wilden onderzoeken. Maar de Heer sluit wel uit wetenschappelijke theorieën die tegen Gods woord ingaan. En die moeten wij ook uitsluiten. Want dan zou een engel uit de hemel verkondigen dat het net iets anders was dan Genesis 1 tot 11. Die zei een vervloeking, zegt Paulus. Gemeente Laankerk, laten wij buigen voor Gods woord, ook vanmiddag. Als het hoogste gezag en de hoogste stem. Het is zo 100% betrouwbaar. Het is zo mooi wat de Heer Jezus bidt in Johannes 17 in het hoge priesterlijke gebed. Hij bidt voor zijn kinderen, voor de kerk. Hij zegt, heilig hen in uw waarheid. Uw woord is de waarheid. God werkt door dit woord, ook in onze heiligmaking. En alleen door dit woord en door zijn geest. En als dit niet waar is, dan is niks waar. Laten we buigen voor Gods woord. En niet alleen intellectueel, maar juist als we de betrouwbaarheid van dit woord mogen zien door de geest. Dat het ons leidt tot die verzekering van het geloof en van vergeving en vernieuwing door de geest. En ik zeg, ik heb zelf ook heel diep gezeten in mijn studententijd. Als dit woord niet waar is. Maar de Heere trekt je er doorheen. Onderzoek het. Hij geeft zijn geest. Denk nou niet dat miljard wetenschappers beter zijn dan de geest. Goed, de Heere sluit uit. We gaan nu echt naar onze tekst. Vers 11 zegt dan, ja, de vloed kwam van onder en van boven. En op die dag gingen Noach en zijn zonen, Sem, Cham en Jafet, en zijn vrouw en zijn drie schoondochters in de ark. Maar jongens en meisjes, ging Noach met zijn gezin alleen in de ark? Was die grote ark verder leeg? Nee. De dieren, die kwamen ook. En dat is uitvoerig beschreven in Genesis 7. En moet je je voorstellen, de olifanten zij aan zij naar die ark en de giraffen en van de koeien en van de reine dieren 7 paar. En die kwamen allemaal naar de ark alsof het een kleuterklas was die zij aan zij moest lopen van het schoolplein af. En kinderen, in de kinderbijbel staat het best mooi, maar de kinderbijbel kan maar zo'n stukje vertellen van hoe mooi het echt is geweest dat al die dieren zo naar de ark kwamen. En weet je wat ik nou ook zo mooi vind, is dat die dieren geen ruzie maakte. Kijk, als wij straks de kerk uit zouden gaan en hier aan de ene kant een schaap zouden zetten en aan de andere kant een wolf, dan zouden we wel snappen wat er gaat gebeuren als we de volgende morgen gaan kijken. Maar daar niet. Nee, in die komst naar de ark zien we iets van Jesaja 11, van die heerlijkheid van de hemel en aarde straks. En de wolf en het lam zullen samen weiden. Het was een voorsmaakje, een voorproefje van die heerlijke nieuwe wereld die straks komt. En het staat er echt benadrukt in vers 15 en 16 dat die dieren kwamen. Hè, en van alle vlees waar een levensgeest in was, kwamen ze naar de ark naar Noach in de ark. En ook vers 16, en die kwamen. Het wordt echt benadrukt dat die dieren kwamen. Kan het ook van u benadrukt worden? En de Laankerk kwam en zij kwamen en zij kwamen. Kan dat? Die dierengemeente die preken vanmiddag. Die dieren preken het evangelie van een geopende ark. En de dieren zullen getuigen tegen de kerkmensen die niet wilden ingaan. Als de ezel van Bileam zullen ze tot je spreken in het oordeel. Wij gingen in, maar jij niet. Ja, die dieren. Het is fascinerend, gemeente. En die dieren zijn ook nog op de schepping en daar mogen we God voor danken. En ze zullen op de nieuwe schepping straks zijn, maar ze zijn ook in de hemel nu. Tenminste, dat zegt het boek Openbaring, hoofdstuk 4, als in de troonzaal mogen blikken waar Gods troon staat met die regenboog, dan lezen we dat daar ook zijn vier dieren. En die vier dieren die staan nou symbool voor het hele dierenrijk. God wil niet zonder de dieren. En dat maakt hij ook wel duidelijk in de geschiedenis hier van de zondvloed. Nou, die final call is dus uitgegaan. We lazen dat Noach en zijn gezin zijn ingegaan en dat de dieren zijn ingegaan. En dan komen we bij vers 16, boarding complete, de ark is gevuld met die erin moesten. En dan zegt vers 16 het einde, en de Heere sloot de deur achter hem toe. Dit toesluiten kunnen we eigenlijk op twee manieren vertalen. De Nederlandse vertalingen vertalen eigenlijk allemaal zoiets als van, de Heere sloot achter hem toe. Maar de Engelse vertalingen zeggen allemaal, de oude en de nieuwere vertalingen, de Heere sloot hem in. Je kan het met allebei vertalen. En allereerst is dat uitsluiten. En in het Engels zouden ze dat nu noemen, dit is the point of no return. Dat moment dat je in het vliegtuig zit en hij begint te taxiën, je gaat rijden, je denkt, hoe bang je ook bent, ik kan er nou niet meer uit. En dat gebeurt hier met de ark. De Heere sluit de deur. Maar allereerst richten we ons op de mensen die er niet meer in kunnen. De Heere sluit uit. Noach sluit de deur niet, maar de Heere sluit de deur. De Heere discrimineert. Dat durf ik ronduit te zeggen. Hij maakt onderscheid, betekent dat. Hij sluit mensen uit. Aan Gods genade zit een limiet. Een tijdslimiet alleen, hè? Het is niet onbeperkt. Gods genade is wel onbeperkt, maar de tijd is beperkt. Zij maakt onderscheid en als die deur dichtgaat, dan kan je er niet meer in. Misschien is er nog wel gebonkt op die deur van de ark toen het water kwam. Zo'n wanhopig geschreeuw waar je niet over wil nadenken hoe dat geklonken heeft. Laat ons naar binnen. En zoals in die gelijkenis die vijf dwaze maagden die wel bonkt op de deur. Doe ons open, doe ons open. Maar niet meer naar binnen mochten. En al zou Noach uit medemenselijkheid die deur willen open doen voor zoveel als naar de ark zouden willen. Als de Heere de deur sluit, kan niemand hem sluiten en niemand hem openen. En zo was dat een paar jaar terug. Toen ging ik met twee studiegenoten in retret in een klooster voor de rust. En op een warme zomeravond zaten wij onder het genot van een ijsje te praten met twee Belgen. Prachtig gesprek over het geloof. Die klaar waren met de Rooms-Katholieke kerk, maar wat dan wel. En wij zaten zo te praten en we keken op ons horloge en we kregen grote ogen, want het was na 10:00. En de strikte regel in dat klooster was voor 10:00 binnen, anders is de deur dicht. Dus wij renden naar dat klooster toe. En wij kwamen voor een hele grote, zwaar houten deur, die was dicht. En we bonkten en we riepen en we rammelden aan die deur. Maar die bleef dicht. En je snapt, bij ons liep het goed af. Ik ben immers hier, maar straks zal het echt letterlijk zo zijn. En is die deur dicht en kan niemand meer naar binnen. Is toch niet in te denken, gemeente, dat onze familie of onze buren of wij zelf daar staan en niet meer in kunnen gaan. Vreselijk zou dat zijn als je daarover nadenkt. Dus haast je om je levenswil. Gemeente, u moet die ark in en je moet het zeker weten, want als je op een misschientje moet afvaren straks, vreselijk is het. Vreselijk is het om te vallen in de handen van de levende God. Want die is een verterend vuur. Maar vandaag staat de deur van de ark wagenwijd open. En jongens en meisjes, die deur van de ark die was wel zo groot en die stond wel zo wijd open dat er een olifant doorheen kon. Dat kan niet bij jou thuis, denk ik. Maar bij de ark wel. En die deur staat niet op een kier. Die deur staat wagenwijd open. Ja, sterker nog, de Heer Jezus zegt, ik ben de deur. Indien iemand door mij ingaat, die zal worden behouden. Al zijn je zonden zo zwaar als die van een olifant, gemeente, blijkbaar is er ruimte voor. De deur is geopend. En of het uw final call is vanavond, ik weet het niet. Ik weet wel dat die nu open staat. Weet je, voordat God, want straks zal die nog eenmaal de afgrond openen. Hè? En straks zal die nog eenmaal de sluizen van de hemels openen. Niet voor water, maar voor vuur, zegt de Bijbel. Een zondvloed van vuur. Maar voordat de Heer die sluizen en die fontein opent, weet je wat voor sluis en fontein die geopend heeft? Die van bloed. Vanuit het hoofd van de Heer Jezus, zijn rug, zijn handen, zijn voeten, zelfs uit zijn hart kwam bloed. En voor wel 10 werelden is er genoeg bloed. En of je nu al wel bekeerd bent of nog niet bekeerd bent, eigenlijk interesseert het me weinig, maar ik bied je Jezus Christus aan, want je hebt hem ook vandaag nodig. En ik mag die fontein van bloed openzetten vanaf de kansel. En ik zeg, baad je erin. Was je erin, laat je witter wassen dan sneeuw. Al ben je 10.000 keer bekeerd, je hebt Jezus nodig. En Jezus alleen. Ook jij die christen heet, kunnen zo snel achterop raken, vind je niet? Dat er zo snel zonden tussen de Heer en ons in komen te staan. En kijk, wie zegt dat het nou echt goed is met ons dan? Dat weten we toch pas als we echt in die ark zijn. Erin. Niet ervoor, niet ernaast, niet dichtbij, niet er tegenaan leunend, maar erin. En misschien zegt nu iemand, een ouder of een jongere, ja, maar voor mij lijkt die deur wel dicht te zijn. Ik heb zoveel verkeerd gedaan. Nou, dat was ook met die Cananeese of die Serofenitische vrouw in Matteüs 15. Jezus zei letterlijk tegen haar, het is niet voor jou. Ga weg, hond. En wat deed die vrouw? Ze bleef kloppen. Ja maar Heer, ja maar Heer. En als die deur van die ark nou dicht lijkt te zijn voor u of voor jouw ervaring, klop op die deur. Want u zal worden opengedaan, Matteüs 7, vers 7. Bestorm de deur van die ark, bespring hem en klop en schreeuw, want hij zal opengaan, al zijn je zonden zo groot als heel de wereld. Want het is genadetijd. Jezus sluit in het Nieuwe Testament uit, en we zien hier de Heere in het Oude Testament, die sluit uit. Maar het mooie is dat met dat de Heere mensen uitsluit, om eigen schuld wel te verstaan, hè, sluit hij ook mensen in. En dat is ons tweede punt. De Heere sluit in, want Noach sluit zijn gezin, of de Heere sluit Noach en zijn gezin in. En daar mogen we lezen, de kerk, de Heere sluit de kerk in die ark. En de deur gaat dicht en die kan niet meer open, dus ze zijn 100% gegarandeerd veilig. Hij sluit in. Eigenlijk sluit hij ze op. Hij stopt ze in isolatie. En eigenlijk is dat heel letterlijk. Want dit woordje toesluiten in het Hebreeuws vinden we terug in Leviticus en Numeri, ook door Mozes geschreven. Voor als een melaatse zichzelf moet afzonderen om anderen niet te besmetten, staat er dat hij zichzelf moet toesluiten. Eigenlijk heel letterlijk is dit quarantaine of isolatie wat de Heere doet. Maar dan niet omdat wij niet andere mensen kunnen besmetten, maar omdat de kerk niet besmet zal worden met het oordeel. De Heere sluit ons in. Helemaal in. En is dat niet ook Psalm 91, hè, die in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, die zal overnachten in de schaduw van de Almachtige. Aan uw zijde zullen er 10.000 vallen en 10.000 aan uw rechterhand, maar tot u zal het niet naderen. U zult het alleen met uw ogen aanschouwen en u zult de vergelding van de goddelozen zien. Ja, was het niet zo met Noach? Zo zal het ook straks met ons de kerk zijn. Wij zullen toekijken als God oordeelt. Maar voor ons is er geen verdoemenis meer voor hen die in Christus Jezus zijn. Maar deze huiveringwekkende werkelijkheid van oordeel, gemeente, bewaart ons ook wel ervoor om die ark van Noach een beetje romantisch in te kleuren, zoals dat in kinderverhaaltjes en speelgoed wel eens een beetje wordt gedaan. Zo knus, hè, met een paar diertjes in zo'n houten schip en zo. Kijk, besef ons wel, gemeente, er dreven overal lijken rond. Heel de aarde werd verwoest. Noach moet zijn huis achterlaten, zijn vrienden, zijn collega's, familie, alles moest hij achterlaten. Alles ging kapot. Zou je niet huiveren? Maar de troost is dan zo vreselijk groot dat de Heere ons insluit. Dan mag je zeker weten dat hij je bewaart. Zeker weten. Daarom gaan, als de Heere je bewaart en dat je dat mag weten, dat gaat altijd samen met zekerheid ook van het geloof. Ik weet niet precies hoe dat hier in Rotterdam en Krimpen en Capelle is, maar er zijn nog best wel eens mensen die een onderscheid maken tussen Gods bewaring in het dagelijks leven en Gods bewaring van mijn ziel in eeuwigheid. Dat mensen God kunnen danken voor eten, drinken, gezin en gezondheid. Maar danken voor het bloed van Jezus Christus dat reinigt van al hun zonden. Kijk maar, hoe kunnen wij op de Heere vertrouwen in het nemen van een vaccin of in het niet nemen van een vaccin, in al zijn voorzienigheid? Hoe kunnen we Gods bewarende hand prijzen na een operatie of een geboorte, maar het bloed van Jezus Christus onrein achten? Hoe kan dat, gemeen? Alsof er twee goden zijn. Een God voor het aardse leven en die durven wel te prijzen en te loven. Hij heeft me bewaard en gespaard. Maar die God van het geestelijke leven, ja, die is zo ver weg. Er is één God. En als God ons bewaart in het aardse leven, is dat des te meer een zekerheid dat hij dat zo zal doen in het geestelijke. En als het u of jou betreft of een familielid, raad die persoon dan niet aan om maar te stoppen met danken voor bewaring. Dat is op zichzelf niet verkeerd. Maar wel dat die begint met vertrouwen op de Heer Jezus Christus. Want wat als God ons vanavond nu eens een keer niet bewaart? Hebben we dan nog reden tot dankbaarheid? Kijk, het ware geloof zegt gezondheid en ziekte. Vruchtbare en onvruchtbare jaren. Slapeloze nachten of heerlijke nachten. Het komt allemaal uit Gods hand. En dan is het zo. Corona of geen corona. Ziekte of gezondheid, dood of leven, maar niets kan mij scheiden van de liefde van God, welke is in Christus Jezus onze Heere. Want hij sluit mij in zijn ark en als hij mij insluit, dan zal ik tot in eeuwigheid niet buitengesloten worden. Dus wat er ook gebeurt, al zouden bergen wankelen, al zouden heuvelen wijken, mijn goede tierenheid zal van u niet wijken. En het verbond mijns vrede zal niet wankelen, zegt de Heere uw ontfermer. En ik weet dat wij in onszelf ellendig zijn. Ik ellendig ben, zegt Paulus in Romeinen 7. En dan worden wij zeker aangevochten en bestreden. Duizend zorgen en zonden in ons en om ons heen. Maar dan is het toch zojuist zo heerlijk dat hier staat: de Heere sloot hem in. In zijn grote liefde sluit hij mij in. Maar mijn oude mens die moet lekker buiten blijven. En de duivel kan er niet in. En de dood en de zonde en de hel en het graf, die zullen tot de ark niet komen. Uitgesloten. Eeuwig. Eeuwig. Verlost. Dat is nou de troost van het verbond. Van in het verbond zijn. God zei het al in Genesis 6 tegen Noach: maar met u zal ik mijn verbond oprichten. Dan is het ook zo mooi dat hier in Genesis 7 vers 16 niet staat: en God sloot de deur achter hem toe. Dat was mooi geweest hoor. Maar er staat: en de Heere sloot achter hem toe, de verbondsgod. De ik ben die ik ben en ik zal zijn die ik zij zal. Ik zal met jou zijn. Hij belooft onder eed, zwering dat te doen, gemeente, ook aan u en ook aan jou die in Gods verbond ben opgenomen. En daarom legt Petrus ook in zijn eerste brief de lijn met de zondvloed en de doop, over verbond gesproken. Petrus zegt in 1 Petrus 3 vers 20 en 21, kijk, zoals Noach behouden is in de ark door dus op de zondvloed, zo zijn wij behouden in Christus door de doop. Zo zeker is het behoud als God je in zijn verbond opneemt, waarvan de doop een bevestiging en verzegeling en verzekering is. Dus in wezen ieder gedoopt kind is in die ark gelegd. Maar er zijn sommigen zo dwaas om overboord te springen. Toch dwaas. Liever in die zondvloed duiken dan zijn met Jezus en de kerk in de ark. Kijk, daarin ligt het behoud. Door het geloof. Dan moeten we waken, gemeente, voor het ongeloof in ons hart. Dat wij dicht bij hem blijven, zijn geest in ons laten werken. En dat van ons gezegd kan worden als wij sterven. Door het geloof heeft. En vul maar in. Net als dat van Noach gezegd kan worden. En dat de Heere dus insluit, gemeente, dat betekent de verzekering, de verzegeling van het geloof. De Heere wil dat wij verzekerd zijn van het geloof. Dat is bijbels. Dat was eigenlijk ook heel de spil van de reformatie. De grootste ketterij van de reformatie, zeiden ze in die dagen, is de zekerheid van het geloof. Maar dat had Noach wel hoor. Want de Heer had de deur dicht gedaan. En als de Heer de deur dicht doet, dan is het zeker. En kijk, jongens en meisjes, we zeiden die deur was zo groot dat er een olifant doorheen komt. Nou, dan kan je een goede timmerman zijn, maar als er zo'n kracht van het water op die deur, zo'n grote deur komt, en je hebt die deur zelf gemaakt en zelf dichtgedaan, zou je dan niet bang moeten zijn dat die open zou springen? Moet ik nou toch nog vergaan? Zou die deur het nou wel houden? Maar als de Heer die deur dicht doet, ja, wat heb je dan te vrezen? Als God voor ons is, wie zal dan tegen zijn, gemeente? Kijk, dat is nou het werk van de Geest, dat die ons verzekert dat wij die deur zijn ingegaan. De Heer schenkt niet alleen het geloof, hij geeft niet alleen de bekering, maar ook de heiligmaking, ook de verzekering van het geloof. De Heer geeft alles. Het is alles gegeven in Jezus Christus en dat ligt zo vast in hem. Maar veel van Gods kinderen leven wel alsof die ark nog open staat. Ik bedoel niet dat niemand er meer in kan. maar ze leven alsof zij er nog uit kunnen. En als ook maar het vriendelijkste golfje water zo tegen die ark aankabbelt, schrikken ze en denken ze al dat ze vergaan. Maar hoe moet het dan straks als de eeuwige vloed komt, gemeente van vuur? Kijk, het is net als met zo'n toegangspoortje in de supermarkt. Je kan er wel in, maar je kan er niet dooruit. Zo is het met de ark van behoud Jezus Christus. We kunnen erin. Er is plaats voor iedereen. Maar we kunnen er niet meer uit. Al zou je het willen. De Heer zou het verhoeden. Dat is de volharding van het geloof. Dat is de zekerheid van het geloof. De Heer sluit mij in. En dat is dan wat Paulus zo schrijft in Efeze 1. Van alle christenen, en niet van een paar hooggevorderde christenen die vreselijk heilig zijn, maar van alle christenen. U bent verzegeld geworden met de Heilige Geest van de belofte. Die geest is het onderpand, de garantie van onze erfenis. Die erfenis is het eeuwige leven, hè? Zullen we dat even invullen? Dus de Heilige Geest is de garantie van het eeuwige leven voor mij. Garantie. Kijk niet dat je dan die erfenis in je broekzak hebt zitten en nou even kijken of ik de erfenis heb. Ja, ik heb hem, oké, ik stop hem weer terug. Kijk, zo werkt het niet met het geloof, gemeente, dat snappen we wel toch. Het wordt door God bewaard, zegt Petrus. Dat ligt daar vast, onze erfenis in Christus Jezus. En wij bezitten die erfenis door het geloof. We zien hem nog niet. We verlangen ernaar of niet om het te zien, om het te voelen, om de Heer Jezus te omarmen, in zijn wonden te voelen en het zeker te weten, maar we zien het nog niet. Maar door het geloof mogen we het weten. En ik hoop bij tijden ook voelen. En dan gaat straks het doek eraf. Dan zullen we het zien. Nu nog leven door de belofte, door het geloof. Maar straks zullen we het zien. Zullen we het eeuwig zien als het doek eraf gaat. Ja, dan leidt die vloedgolf, die eeuwige vloedgolf, ons alleen maar naar die nieuwe hemel en die nieuwe aarde. Zegt Petrus het niet, wij dan, naar Gods belofte, verwachten een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waarop gerechtigheid woont, om Jezus wil. Amen. We zingen als antwoord op de preek van onze twee punten van uitsluiten, op Psalm 73 vers 10. Hoe worden zij tot ieders schrik vernieuwd als in een ogenblik, huiveringwekkend. En tegelijkertijd zingen we ook van het insluiten van de Heer uit vers 13 van Psalm 73. Wien heb ik nevens u omhoog? En dan staat er zo mooi, bezwijk dan ooit in bittere smart of bange nood mijn vlees en hart. Zo zult gij zijn voor mijn gemoed, mijn rots, mijn deel, mijn eeuwig goed, zingen wij.